Gemeente, wat mogen wij als gemeente van de Heer Jezus Christus toch geweldig rijk zijn. Rijkdom bezitten die alle schatten van deze wereld te boven gaat. Want we hebben het evangelie. De blijde boodschap van Gods genade in de Heer Jezus Christus. Die boodschap vol van redding van onze zonde en schuld. Door dat enige en volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. De boodschap van de verzoening met God door de dood van zijn zoon aan het kruis. Mag de gemeente van Christus daarin delen? Door het geloof? U, jij, ik. We spreken gelijk elkaar daarop aan het begin van deze preek. Daar mogen we toch wel in delen. Anders is het gelijk een appel op ons hart om dat evangelie in geloof te ontvangen als uit Gods mond. We mogen het dan indelen door de genade van God, door het werk van zijn geest. Dan is die schat, die kostbare schat, niet alleen voor ons, maar ook weer voor anderen. De gemeente is geroepen om die evangelische schat ook weer door te geven. Ook wij zijn daartoe geroepen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dat doen we niet zomaar even. Vandaar dat het goed is om stil te staan vanuit het woord van God. Hoe dat dan wel kan. Luister naar het gedeelte dat we hebben gelezen. En de tekst zetten we boven de preek. Gebed om vrijmoedigheid. Want dat is wel nodig daarin. Gebed om vrijmoedigheid. We schetsen even de omstandigheden. Petrus en Johannes zijn gevangen genomen. Want ze leren en verkondigen in Jezus de opstanding, dat mag niet. Dat is verboden. Dat willen zeker de Sadduceeën niet horen, die niet geloven in leven na dit leven. Er vindt heel wat plaats. Ten slotte worden ze weer vrijgelaten op voorwaarde onder bedreiging dat ze niet meer zullen spreken in de naam van Jezus. Zwijgen moeten jullie erover. Zo niet, dan zullen er harde maatregelen worden getroffen. En waar het op uit kan lopen, weten we vanuit het boek Handelingen ook. Als we denken aan de dood, de steniging van Stefanus. In ieder geval gebeurt dat nu niet. Petrus en Johannes komen terug in de gemeente en doen verslag wat hun is wedervaren. Wat hebben ze meegemaakt, wat hebben ze beleefd? Daarop komt natuurlijk op dat verslag een reactie. En dan zouden we kunnen verwachten nou dat ze toch wel als gemeenteleden flink beginnen te klagen en te treuren. Dat ze bedroefd zijn, teleurgesteld en boos om wat Petrus en Johannes is aangedaan. Wat verschrikkelijk erg allemaal wat jullie hebben moeten meemaken, wat jullie hebben moeten doorstaan. Dat God dat toch allemaal toelaat. Waarom is dat gebeurt. Gebeurt dat? Is dat een reactie? Nee. Ze reageren anders. Ze weten dat dit kon gebeuren. Dat heeft hun Heer, hun meester namelijk voorzegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Wil je bij mij horen, met mij leven, dan moet je op verdrukking rekenen. En er maar niet op rekenen dat het allemaal gemakkelijk zal zijn als gaan, als jullie mijn discipelen zullen zijn. Mij zullen volgen. Want een discipel is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Reken maar op de vijandschap van de duivel die erop uit is om mijn gemeente te vernietigen. Wat doen de gemeenteleden dan wel? Als ze niet negatief reageren. Ze gaan bidden tot God. Eendrachtig, samenstemmend, richten ze hun gebed tot God in de hemel. En leggen de nood, de zorg aan hem voor. Het is waar. In ons geval ligt het wat anders. Wij hoeven ons niet te verantwoorden voor een rechtbank. Als het gaat om godsdienstige zaken. Wij hebben niet te maken met tegenstanders die ons bedreigen. Maar toch, heeft dit woord van God ons heel veel te zeggen. Als het gaat om die roeping die we net hoorden, om het evangelie van Gods genade door te geven. En wij er tegenop kunnen zien om dat te doen. Hoe moeten we dat dan doen? Hoe kunnen we dat doen? Hier hebben wij het antwoord door God zelf gegeven. Als we erop letten dat ook dit, Petrus en Johannes en de andere leden van de gemeente, maar mensen zijn. Van gelijke beweging als wij. Precies hetzelfde. Ook maar mensen. En daarom wimpelen ze dat gevaar dat hen bedreigt niet zomaar even weg. Het zal allemaal wel meevallen. Het zal allemaal wel goed komen. Nee, het is voor hen een drijfveer, een prikkel om hem de Heere toe te vluchten in het gebed. Of hij maar hen wil helpen. Dat ze niet in de diepte terechtkomen, neerslachtig worden, bedroefd. Nee, juist opgericht worden door de Heere. Op het gebed. Dat ze het niet zullen opgeven en zo hun roeping zullen verzaken. Er is, gemeente, geen berg zo hoog. Of wij kunnen er in het geloof, in het geestelijk leven, in het werk van God, overheen komen. Met God. Door het gebed. Deze mensen zijn ons daarin tot voorbeeld. Als ze God aanroepen op een heel bijzondere wijze. Als de schepper, de almachtige schepper van hemel en aarde. Zoals wij ook hebben beleden aan het begin van de dienst. Zo is hij voor het geloof. God de schepper van alle dingen. Is hij dat? Is hij die machtige, die almachtige God? En mogen wij ons in het gebed aan hem vastklampen, dan hoeven wij niet te vrezen. Dat wil ik ermee zeggen. Is hij zo machtig en is hij onze God? Wat zullen wij dan vrezen voor welke vijandschap, voor welke tegenstanders dan ook? En daarvan getuigt ook Psalm 2. We zongen daarvan aan het begin van de dienst. Omdat het ook in het gebed wordt aangehaald. God is een God, zo horen we daar, die wint, die de overwinning baart over zijn vijanden. Hoe machtig ze ook zijn. Welke plannen deze vijanden ook telkens smeden. Ze zijn in de hand van God. Zonder hem kunnen ze niets beginnen. Ze moeten blijven binnen de grenzen die God hen stelt. Zo was het ten tijde van Psalm 2, in de tijd van David, de gezalfde. Zo was het ook in de tijd van de zoon van David, Heer Jezus Christus. En ze willen zeggen met hun gebed: Heere, zo bent u toch nog steeds? Gij bent een God die niet verandert. En daarom mogen we nu al biddend ook een appel op u doen, op uw goddelijk hart. Wees dan zo ook nu voor ons, de volgelingen, de discipelen van de Heer Jezus Christus. En nu dan, heren, zie op hun dreigingen. Let erop wat ze doen, wat ze van plan zijn. Waarmee ze naar ons toe komen. Beteugel de woede van onze vijanden. Het is ons tot voorbeeld, tot troost geschreven, gemeente. Als ook wij toch niet precies hetzelfde kunnen meemaken, maar toch wel enigszins. Als wij de Heer Jezus willen volgen in ons leven, met vallen en opstaan, maar er van de andere kant wel op af kan komen, dat wij onrechtvaardig, onheus worden bejegend door die anderen. Dat we dat dan geduldig dragen, tegelijk biddend, vertrouwend op de Heer. Die nood, die zorg bij hem brengen en bij hem ook laten, in zijn handen overgeven. In dit geval wordt er gesproken, zo hoorden we, over dreigingen. Maar er kunnen ook andere moeilijke dingen in ons leven zijn. Als het gaat om dit punt, maar ook mogen we het breder trekken. Wat kunnen wij als mensen veel meemaken in ons leven? We mogen ermee tot de Heere gaan. De Heere die God is, die zich ontfermt op het gebed. Ook al is het misschien niet zo moeilijk als we hier horen. En als we ook weten van christenen op andere plaatsen in de wereld die vervolgd worden om de naam van de Heer Jezus Christus. Zie op hun dreigingen. Waarom? Met welk doel? Opdat wij het rustiger mogen hebben in de toekomst van nu af. Dat er geen gevaar meer zal dreigen voor ons. Dat we niet in de gevangenis hoeven te komen. Dat we vrij zullen zijn van de gezelstraf, die verschrikkelijke straf. Dat we niet hoeven te vrezen voor de dood. Heren, ontsla ons toch van onze roeping, onze opdracht om bezig te zijn in uw werk. Want het is zo moeilijk, het is zo zwaar. Dat bidden ze niet. Ze bidden juist dat we niet moedeloos zullen worden in dat werk van u. Het niet zullen opgeven. Maar opgewekt door u de Heere om vrolijk met blijdschap in dat werk van u door te gaan. Hoe het dan ook gaat. Hoe het misschien ook kan tegenzitten. We er bij op teleurstellingen kunnen stuiten. Dat het ons tegenvalt. Dat we niet verwacht dat het zo zou gaan. Toch doorgaan. Om dat evangelie te verbreiden. De naam van Jezus Christus, die enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid door te geven. Door wie alle mensen moeten zalig worden. Zo bidden ze het. Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Dat we ons niet laten intimideren, laten inpakken. Dat we niet bang worden. Dat we ons niet schamen voor de naam van de Heer Jezus. Onze mond dicht houden. Want het gaat om u, Heer. Het gaat om uw werk. Dat zal gebeuren, dat zal doorgaan, dat het zal afkomen. Dat mag niet tegengehouden worden. Geef ons daarom vrijmoedigheid. En laten wij, gemeente, het meebidden met ons hart. Vrijmoedigheid. We hebben daarvan een voorbeeld in Petrus zelf. Als we even terugkijken. Kijk hem daar maar eens staan. De vrijmoedige Petrus. Tegenover zijn tegenstanders. De tegenstanders, beter gezegd, van het evangelie van zijn meester Jezus Christus. In hem alleen is redding voor verloren mensen. Buiten Jezus om geen zaligheid, geen behoud. Alleen in hem. Buiten Jezus, de koning van Pasen, rest alleen maar de dood. Laat het ook ons gezegd zijn. Petrus over moet zwijgen. Daar spreekt hij tegenover zijn tegenstanders vrijmoedig over. We vragen, hoe kan hij dat? Hoe kan hij dat tegenover dat toch wel machtige front wat hij tegenover zich heeft? Iemand kan zeggen, ja, daar moet je toch wel voor geleerd hebben om dat te kunnen doen. Moet je toch wel voor geleerd hebben. Nou, dat gaat niet op. Dat horen we wel uit vers 10. Zij nu ziende de vrijmoedigheid, Petrus en Johannes, en vernemend dat ze ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zich. Ongeleerde en eenvoudige mensen. En ze kenden hen dat ze met Jezus geweest waren. Ongeleerd, eenvoudig, agrammatoi, dus niet van grammatica af, en idiotai staat al in het Grieks. Nou, dat zegt ons ook wel genoeg. Zulke mensen waren het. Eenvoudig, gewoon, ongeleerd, ongeletterd, ongeschoold, zonder wetenschappelijke opleiding. We vlakken dat niet weg, dat is goed. Dat is goed als basis om het woord door te geven, maar het is niet verplicht, niet noodzakelijk dus. Dat wij ons vanmiddag kunnen wegschalen van, ja, dat moet je voor geleerd hebben. En dat is dus maar eigenlijk voor een paar mensen in de gemeente die dat goed kunnen doen. Ik kan dat niet, want ik heb geen opleiding gehad. Alleen maar bijvoorbeeld de lagere school. Petrus, waarom spreekt hij zo krachtig, niet uit zichzelf, maar, zo horen we, zo lezen we, omdat hij vervuld is met de Heilige Geest. Het is niet zonder reden dat Lucas dat expliciet, uitdrukkelijk daarbij zet. Vervuld is hij met de Heilige Geest. Daar ligt het geheim. En het is die geest die in iedereen wil wonen. Die is uitgestort op alle vlees. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Die wil ook u, ook jou gebruiken. Ook in u en jou zijn. En dan ook via ons naar anderen toe werken. In iedereen. Niet dat het verstand onbelangrijk is. Dat moeten we gebruiken. Naar de matengaven die God ons heeft gegeven. Maar als het er niet of weinig is. Dus geen barrière dat God ons niet zou kunnen gebruiken. Vervuld met de Heilige Geest. Zo gedrongen door de liefde van Christus. Dat is wel een hele omslag die dus gekomen is bij Petrus. Tenminste, als we terugkijken in zijn leven. Hij ging door de stem van één enkele vrouw, een slavin, tegen de vlakte. Verloochende hij de Heer Jezus. Nu staat Petrus hier notabene voor de gehele geestelijke top van Israël. Wat een hooggeplaatste mannen. Alleen al het zien zou hem de moed in de schoenen kunnen laten zingen. De stem in de keel laten stokken. Dat er geen woord uit zijn mond zou kunnen komen. Ja, maar de kracht van de Heilige Geest is er. En dan moet en dan zal hij spreken, zal hij getuigen. Wordt hij staande gehouden. Die kracht, die wijsheid van de Geest heeft hij nodig, nu en altijd. En die laat hij ook beide zien en horen. Zodat we weten, ook wij weten, dit is van God. Zo krachtig, zo heerlijk, dit is van God. Hier is Petrus een heel andere man dan even geleden op de binnenplaats tegenover die slavin. Wat een standvastigheid nu, door de Geest. Een eenvoudig man tegenover verwoede rechters. Hij heeft maar één metgezel bij zich. En toch geen enkel greintje van angst of vrees aan de kant van Petrus. Vrij uit, te midden van de tegenstanders, beleidt hij dat waarvan hij weet dat ze het niet willen horen. Jezus, de gekruisigde, de opgestane. Dat is vrijmoedigheid. Vrij uitspreken van de Heer Jezus. En daarom bidt nu de gemeente Jeruzalem. Om die vrijmoedigheid. Om de Geest die vrijmoedigheid geeft. Om de vervulling met de Geest. Geef, Heere. Geef. Het is altijd weer een gave. Wij kunnen dat niet organiseren. Niet regelen. Geef het op ons gebed. Dat wij ook uw woord mogen spreken. Met vrijmoedigheid. Gemeente, is dat ook onze zorg? Kunnen wij erin meekomen vanmiddag? Niet dat we niet met moeilijkheden te maken krijgen. Dat God die moeilijkheden, die problemen tegenhoudt. Maar dat hij ook ons in staat stelt om getuige te zijn van de heerlijke naam van Jezus Christus. Verder te gaan met blijdschap. Beslist en standvastig te zijn in het werk waartoe God ons roept. Wat we dan ook op die weg tegenkomen. Aan moeite, aan zorg, aan verdriet, aan strijd, aan lijden en noem maar op. Het gebed van de gemeente is niet: maak hen bang, heren. Nee, beziel ons. Begiftig ons met de gaven die we nodig hebben. Ze bidden niet: stop hun monden. Nee, heren, geef dat onze monden open zullen gaan, open zullen blijven. Laat ze beschaamd worden. Nee, Heere, geef dat wij niet bang zijn voor deze mensen, voor alle mensen. Zo zijn ook wij geroepen om het woord van God door te geven. De boodschap van de levende God. Met alle vrijmoedigheid, met alle vrijheid en blijdschap. Niet schuwen het woord van God in zijn geheel door te geven. De hele raad van God. En dat kan best wel eens moeilijk zijn. Want wij zijn geneigd om juist het mooie. Het woord van God is mooi. Het evangelie is schitterend. maar om alleen de mooie dingen voor te stellen. Maar er zijn ook wel scherpe dingen in het woord van God. Wat andere mensen misschien niet willen horen. Wat betiteld als zwaar en somber en noem maar op. Maar wat toch tot het woord van God behoort. We hebben dat hele woord van God, dat hele evangelie van God nodig tot ons behoud. Wij en anderen. Niet twijfelen daarbij aan wat we zeggen. We zijn er zeker van, overtuigd van. Want als we niet overtuigd van zijn, hoe zullen we het dan doorgeven? Die overtuiging komt ook van de geest. En die hebben wij nodig, die bezieling van de geest. Tegenover alles wat ook in onze tijd op ons afkomen, om onze handen slap te maken, van het werk van God af te houden. Dat wij in de put zouden komen zitten. Dat moet ons juist niet zwak maken, niet ons doen terugtrekken, juist aansporen, stimuleren om met meer moed en beslistheid verder te gaan. Zo bidden deze mensen dat. Leggen ze dat aan de Heere voor in hun gebed. Daarbij nog biddend om meer tekenen van genezing, wonderen door het kind Jezus. Dat staat er ook. En dat zouden wij ook kunnen vragen in onze tijd. God is niet veranderd. Staat hem vrij om dat te geven, om dat ook niet te geven? Het kan wel eens een bepaalde omstandigheden nodig zijn dat God ook in die zin heel duidelijk laat zien, ik ben er. Ik ben de levende God, de Vader van de Heer Jezus Christus. Nodig tot aanmoediging van de gelovigen, hij is er en hij blijft bij ons. Of juist tot ontmoediging van ongelovigen. Of tot hun bekering. Dat is ontdekken, deze God, ja die moet ik ook hebben. Die moet ik ook kennen. Die wil ook mijn God en Vader in de hemel zijn. Iemand kan me nu in de reden vallen en zeggen, toch vind ik het wel vreemd wat ze bidden. Misschien nog het woord dom kunnen we gebruiken. Want als één wonder in de naam van de opgestane Here al zoveel woede losmaakt, is het dan niet dom, vreemd, dat ze gaan bidden om nog meer? Dan komt er nog meer woede los. Als je dat toch weet, dan moet je daar niet om bidden. Daar voorzichtig in zijn. En waarom dan? Waarom dan toch dat gebed zoals we dat horen? Omdat de eer van God hen zwaarder weegt dan wat ze aan moeite, aan bedreiging naar zich toe kunnen krijgen van de tegenstanders. God moet verheerlijkt worden. Zijn almacht moet schitteren. En dat is, daar mogen we elkaar toch op aanspreken in deze gemeente, ook ons verlangen, als deze God onze God is, dat hij wordt groot gemaakt, geroemd, geprezen. Dat hij niet alleen zo voor ons is, maar voor iedereen. Dan gunnen we deze God toch aan iedereen. Ook al weten we dat die negatieve reacties erop kunnen komen. Zeker. Als wij zijn eer op het oog hebben, zijn er ook mensen die dat niet willen weten. Die niet van hem gediend zijn, die hem niet willen dienen. En toch ook dan, dat wij zijn eer telkens op het oog hebben in ons hart. Al zou zelfs de hel in woede uitbarsten. Hetzelfde kunnen we ook zeggen als ze bidden om vrijmoedigheid. Ze weten dat de Joodse raad niets moet hebben van het evangelie van de opgestane heiland. Maar ze weten ook, en ze weten nog meer, hoe belangrijk het evangelie van Gods genade is. Daardoor alleen redding voor een verloren wereld, voor schuldige, diep verloren mensenkinderen. Midden in de dood, in de verlorenheid. En dat niet alleen, dat het evangelie belangrijk is, dit is ook een opdracht van God. Dat die boodschap wordt gebracht. Wat er ook gebeurt, wat er ook tegenin komt. Daarom is het dat ze de prediking ervan boven alles stellen. Dat mag door niets of niemand worden belemmerd. Ze weten, God wil het zo graag. En wat God wil, dat willen wij ook. We zitten op één lijn met hem. Geef die vrijmoedigheid om het evangelie door te geven. Laten wij ook, gemeente, om die bijzondere gaven van God bidden. Voortdurend vragen. Dat die gaven, die bijzondere gaven ook in... Niet alleen voor anderen is die, hij is ook voor ons. Daarom bidden. Dat in ons komt, in ons blijft. Bidden om de geest van de vrijmoedigheid. Geest van onze Heer Jezus Christus. Opdat hij ons verstand verlicht, ons hart, onze wil, ons gevoel. Ons er helemaal in betrekt in dat werk. Telkens wanneer wij geroepen worden om belijdenis af te leggen van het geloof. Dat is iets wat gebeurt in de kerk. Maar toch ook buiten de kerk. Overal. Overal kan er verantwoording van onze hoop die wij hebben worden afgeëist. En moeten we altijd bereid zijn om daarvan te spreken. Dat het dan niet zo zal zijn dat wij met een mond vol tanden staan. De Heere verloochenen. Nee, hem vrijmoedig belijden. Hierbij, gemeente, moeten we opletten voor twee dingen. Wij zouden dus onze mond kunnen dichthouden, kunnen de naam van de Heer Jezus verzwijgen, verbloemen. En zo laden wij de schijn op ons dat wij de anderen tegemoet komen. In ongeloof, in leugen. Ja, je kunt een goede verhouding hebben met andere mensen. Heel goed zelfs. Maar ja, dan komt toch een keer het punt van het geloofsgesprek. En ja, zal ik dat nou wel doen of niet? Want dan gaat er om spannen. Dan zou er nog meer toenadering kunnen komen. Maar het zou ook verwijdering kunnen geven. En tegenwoordig, ja, kunnen we daar heel gemakkelijk mee omgaan. Hè? Je moet respect hebben voor je naaste. En iedereen in zijn waarde laten, hoe hij of zij ook denkt, gelooft. Dat moet hij of zij zelf maar uitmaken. Daar bemoei ik me niet mee. En zo die ander maar laten lopen op weg naar de buitenste duisternis. De weg van de leugen. Hebben wij daar onze naaste voor over, gemeente? Nee toch? Als de Heer ons er niet voor over heeft gehad, als wij gered zijn door het bloed van de Heer Jezus, dan gunnen we dat toch ook aan een ander? En als we dan zwijgen, dan betekent dat ook ontrouw aan de Heer. Verloochening van zijn evangelie. De Heer die zo onnoemelijk trouw is naar ons toe, zo genadig. Maar dan beter onvrede, doordat wij het evangelie aan de orde stellen, dan een valse vrede ten koste van het evangelie. Het is maar waar we voor kiezen dan. Onvrede, als evangelie doorgegeven wordt, of valse, zogenaamde vrede ten koste daarvan. Natuurlijk heeft hij helemaal gelijk en jij kan dat ook zo zeggen van ja, het is natuurlijk hoe dat dan gebeurt, zeker. Hoe dat dan gebeurt. Niet met de botte bijl. Dat wij zo naar een ander toe opkomen dat wij het toch wel eventjes weten. Hoogmoedig. Ik heb alleen de waarheid in pacht. Nou, dan moet je echt niet rekenen dat de boodschap van de Heer overkomt. Het moet ernst zijn. Zekerheid. Maar toch met een zekere matigheid daarin. Ootmoedig. Vrijmoedige bestraffing aanspreken van mensen. Maar tegelijk ook gedrenkt door de liefde. En de gunning van het hart. We kunnen dat ook leren van Petrus uit dit gedeelte. In het begin spreekt hij de mannen van de Sanhedrin, de Joodse raad, heel eerbiedig, heel plechtig aan, beleefd. Maar wanneer hij komt op het punt van de kruisiging van de Heer Jezus Christus, ja, dan kan hij niet zwijgen. Dan is het net als met die hond die opkomt voor zijn baas als hij wordt aangevallen. Dan komt Petrus op voor zijn baas, voor zijn meester, de Heer Jezus Christus. Kijk, dat is nu ook het werk van de geest. Dat wij niet kunnen hebben. Dat de Heer Jezus die plaats niet krijgt bij ons, bij anderen, die hij moet hebben. Om die vrijmoedigheid bidden. En daarvoor mogen we zeggen, gemeente, dat is een gebed naar de wil van God. Hem aangenaam. En bidden wij een gebed naar de wil van God, dan verhoort hij dat gebed ook. Mogen we zeker weten op grond van het woord van God. Dat horen we ook hier. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren, bewogen. Er komt een aardbeving. Ze bidden. En op dat gebed begint de grond te beven. Bewogen. Nou, anders geeft dat reden tot paniek, schrik. Wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand? Maar nu hebben ze door. Dit is van God. God komt met een zichtbaar teken. Hij wil ons moed geven. Hij wil ons staande houden. Ik heb uw gebed verhoord. Ik zal met u zijn. Ik zal met u meegaan, ook de toekomst in. En dat blijkt ook. Wat nog veel belangrijker is, horen we uit het woord van God, dat zij alle vervuld worden, ook nu weer, met de Heilige Geest. De voortgaande vervulling. Eén keer, maar ook telkens. En omdat zij vervuld worden met de Heilige Geest, spreken ze het woord van God met vrijmoedigheid. Het gebed wordt verhoord. Daar gaat het uiteindelijk om. Wij zijn mensen in onze tijd die zijn gericht op het zichtbare. Dan vinden we dat die aardbeving toch wel heel bijzonder. En dat is ook zo. Maar uiteindelijk gaat het om de vervulling met de geest. En daardoor het met vrijmoedigheid spreken van het evangelie. De God kan het ook nu geven. Dat er iets bijzonders gebeurt als we bidden. Maar daar moeten we niet op gaan zitten wachten. Zodat we denken van nou, bij ons gaat de grond niet bewegen, dus dan zal de rest ook wel niet komen. Dat is er niet mee gezegd. Ook zonder de beweging van de bodem, van de aarde, geeft God de geest, de vrijmoedigheid om het evangelie door te geven. De goede gave van de geest, heeft Jezus zelf al geleerd, zal God de Vader zeker geven op het gebed. Zoals een aardse vader die zondig is, goede gaven geeft aan zijn zoon als hij daarom vraagt en niet iets anders geeft. Zo zal zeker God de Vader de Heilige Geest geven aan hen die om die geest bidden. Dat wet van het geloof, dat vasthoudt aan het woord van God, mogen we ook vanmiddag onze handen op deze woorden van God leggen. Heere, hier staat het in uw woord. Daar pleiten we op, daar bidden we om, smeken we om. Wil het ook aan ons geven. Al doet u het dan zonder bewegen van de aardbodem, maar dat, de geest, die vrijmoedigheid. Aan ons. Aan ons allemaal. Aan ons allemaal. Niet alleen voor dominees. Ook voor gemeenteleden. Ambtsdragers. Zendelingen, evangelisten. Dan zal God ook in onze tijd wonderen doen. Hij is dezelfde. Geven dat ook wij het evangelie ontvangen en met vrijmoedigheid doorgeven. Laat dat geloof er zijn bij ons gemeente. Dit gebed, met deze verwachting van deze machtige God, ook in onze dagen, dat hij ook nu grote dingen kan doen en zal doen. Ook in Rotterdam, tot lof van zijn heerlijke naam. Amen.